is het woord in de week van aan Robert Vlos, de fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad. Goedemiddag, meneer Vlos.
Goedemiddag op deze stralende dag.
Eerst maar eventjes het stralende nieuws, denk ik, voor u. Inmiddels is bekend geworden dat Occupy Beursplein donderdag verdwenen moet zijn. En dan zegt u waarschijnlijk, dat is veel te laat.
Daar heeft u volstrekt gelijk in. Dus 5 maanden heeft men daar gezeten. En het is helaas verworden tot een soort bezetting van de openbare ruimte. Die blijkbaar in Amsterdam 5 maanden mag duren. Ondanks dat je bijna geen activiteiten meer onderneemt. En je niet houdt aan de voorwaarden waaronder je daar mag staan.
Ja, verbazingwekkend en frustrerend hoor ik daar.
Nou, verbazingwekkend lijkt me eerlijk gezegd niet. De burgemeester heeft 6 keer met hun gesproken.
Ik bedoel eigenlijk de opkomst van Occupy destijds. Dat het verbazingwekkend was dat het is toegestaan 5 maanden lang. En dat u dat ook nogal frustreert.
Ja, nou dat is zeker. Nou goed, dat is opgezet. Kijk, de inhoud van de demonstratie natuurlijk, daar ben ik als liberaal. Dat moet men vooral zelf weten. Waar het ons altijd om is gegaan. Van houdt het recht op demonstratie ook in dat jij blijkbaar 5 maanden lang met een tent een stuk openbaar ruimte in het hartje van de binnenstad mag bezetten. Daar hebben wij altijd bezwaar tegen gehad.
Ja.
En de inhoud van de demonstratie, nou dat is vooral aan de mensen van de demonstratie zelf.
Ja. De week van gaan we het over hebben. U heeft zoals iedereen weer een week voor u liggen waarin allerlei dingen moeten en mogen. Wat is het aardigste dat u van de week gaat doen dat u zegt van ja, daar zie ik nu al naar uit?
Nou, ik heb eigenlijk 2 dingen die al aardig zijn, ik zal ze kort noemen. Ik heb vanmiddag een gesprek met Wim Pijbers, de directeur van het Rijksmuseum, om even van hem te horen welke ideeën hij heeft over de rol die cultuur en ook het nieuwe Rijksmuseum, als het volgend jaar hopelijk dan echt open gaat, kan spelen voor de stad. En ook zijn ideeën om rondom het Rijksmuseum de openbare ruimte wat anders in te richten en verkeersstromen anders te doen.
Wat voor adviezen heeft u aan hem?
Nou, om vooral heel open te zijn, enthousiasmerend naar mij toe. Dan kan ik in ieder geval er ook wat mee in de raad. Want ik vind dat we heel serieus naar zijn ideeën moeten kijken.
Het andere moois dat u deze week gaat onthullen?
Nou, ik heb een heleboel, maar onthullen. Nou, ik heb een gesprek met Slachtofferhulp Amsterdam. Dat zit in Diemen overigens. We vinden als VVD dat het strafrecht eigenlijk veel te veel aandacht geeft aan daders. En dat de rechten en de rol van slachtoffers veel belangrijker zou moeten zijn. Nou, onze staatssecretaris Steven die doet er natuurlijk het nodig aan. Maar ik wil ook kijken wat we in Amsterdam kunnen doen aan het verbeteren van de rechten en de positie van slachtoffers. En daar ga ik met hun over praten.
U heeft daar waarschijnlijk al ideeën over hoe dat beter kan.
Nou ja, ik zou in ieder geval vinden natuurlijk dat slachtofferhulp standaard goed moet worden aangeboden. Maar ook bijvoorbeeld dat gekeken zou moeten worden van in hoeverre bijvoorbeeld ondernemers of andere mensen in Amsterdam die bijvoorbeeld slachtoffer zijn van vandalisme, de schade voorgeschoten kunnen krijgen. Want nu is het vaak een probleem dat als een dader al achterhaald wordt, dat het een kale kip is, zegt men, waarvan je niet kunt plukken. En dat zou niet moeten, vinden wij.
Het is niet alleen slachtofferhulp. Ik denk ook dat er in bepaalde gevallen ook een letselschadeadvocaat bij aan te pas moet komen. Bent u daar ook voor of zeg je van nee, zover moet je niet gaan?
Nou ja, kijk, wat iemand in zijn individuele rechtszaak doet, daar horen natuurlijk ook advocaten bij. Dat is niet iets waar de gemeente over gaat.
Niet des politiek, zegt u, nee.
Nee, maar waar de gemeente wel over kan gaan, is dat slachtofferhulp in Amsterdam gewoon goed georganiseerd is. De gemeente geeft daar ook deels geld aan. Er zijn ook andere geldbronnen. Nou, en daar wil ik gewoon even naar kijken wat daarin nog verbeterd kan worden.
Is dat nu slecht georganiseerd, vindt u?
Nou, ik hoor in ieder geval zelf wel eens mensen die mij bellen en die zeggen, ja, slachtofferhulp is wel aangeboden, maar dan was het bijvoorbeeld, kon je na 2 of na 3 weken dat pas genieten. Ik zeg niet dat het altijd zo werkt, maar in ieder geval het is niet zo dat het altijd heel snel beschikbaar is. En dat zou ik wel vinden, dat moet.
Ja. Er is, je zou het bijna niet geloven, maar naast de politieke carrière die u heeft, want ja, er wordt inderdaad altijd terecht gezet van politiek, ja, dat doe je erbij, dat is niet je hoofdbaan. Heeft u natuurlijk ook nog een beroepsleven. Wat doet u eigenlijk dagelijks voor de kost?
Nou, ik werk zelf voor het ministerie van Veiligheid en Justitie. En daar ben ik coördinerend beleidsmedewerker, heet dat.
Oké, wat houdt dat in? Wat heeft u bijvoorbeeld vandaag bedacht als beleidsmedewerker?
Nou, wij zitten bijvoorbeeld plannen voor de minister te maken. Bijvoorbeeld rond op het vlak van overlastbeleving. En dan gaat het erom van hoe kun je zeg maar mensen lokaal helpen om de overlast te beïnvloeden. Nou, daar doet het ministerie dan enkele onderzoeken voor. Die zet ze uit van hoe, hoe komt overlast tot stand en wat moet je dan doen? En dat zijn dan dingen waarover ik dan vervolgens de minister adviseer hoe dat aan te pakken.
Ja, over overlast gesproken komt heel veel voor. Amsterdam, burenruzies en dergelijke. Tegenwoordig kun je daar heel weinig mee. Je hebt wel bijvoorbeeld een bemiddeling via die stichting die zich daarmee bezighoudt. Dat klager en beklaagde elkaar ontmoeten. Zou je daarin ook nog verder moeten gaan? Zou je ook meer moeten kijken naar wat je juridisch kan doen met overlast?
Nou, ik zou zelf juist vinden dat je moet oppassen je niet gaat juridiseren. Door alles alleen maar in regeltjes te vatten. Wat voor overlast heel erg kenmerkend is, is dat het heel lokaal en heel subjectief is. Hè? Ja. Dus dat betekent dat hetzelfde gedrag, ik noem eens een stel jongeren die op een pleintje ergens in Noord, hè, is een fictief voorbeeld, dat men dat daar helemaal niet als een probleem ervaart. Terwijl dat misschien op Eiburg wel als een probleem wordt ervaren. Dus je moet juist oppassen dat je niet alles gaat vatten in één regel voor de hele stad. Ja. En dat je juist lokaal echt kijkt naar wat is daar precies aan de hand. Ja. En wie heeft er wel, wie heeft er geen last van. En kunnen we afspraken daar lokaal maken.
Ja. Wat ook trouwens heel bijzonder is, dat je ook heel vaak hoort dat degene die klaagt zelf vaak overlastgever is zelfs.
Ja, nou goed. Ik ken bijvoorbeeld vrij veel ondernemers uit Amsterdam die eigenlijk klagen over de klagers. Dat zijn bijvoorbeeld ondernemers die gewoon een tent runnen, een bar, en die dan te maken hebben met één klager die continu belt, omdat de muziek te hard zit of iets anders. En die ondernemers beweren soms zelfs dat dat de reden is dat ze de tent moeten sluiten door de zogenaamde veelklagers. Dus dat is misschien wel een aardig voorbeeld in ieder geval van wat u noemt.
Nog even uw privéleven. Laurens Ivens in de eerste aflevering van De Week van, die ging wat leuks met zijn zoon doen. Heeft u nog leuke dingen deze week privé? U gaat bijvoorbeeld een schuurtje schilderen?
Nou, een schuurtje schilder niet. Ik moet mijn auto naar de APK brengen, zodat die niet volgende week, zodat de termijn niet overschreden wordt. En daarna is het misschien wel aardig, dus weliswaar niet de komende week, maar wel gisteravond, dat ik met mijn partner, mijn vriend, in ieder geval heb gevierd dat wij 3 jaar samen zijn.
Nou, onze felicitaties aan
uw
adres. Ik hoor het goed, uw vriend. Ik heb eigenlijk nog niet bij u ooit gezien dat u ook echt in uw politieke leven daar strijdbaar voor bent, of heb ik iets gemist?
Nou, goed, u heeft misschien wel gemerkt dat ik mij regelmatig ook heb ingezet voor homorechten en ook voor hate crimes. We doen het overigens absoluut niet alleen voor homo's, maar ook bijvoorbeeld mensen die slachtoffer worden van antisemitisme of van andere vormen van discriminatie. Maar ik ben op zich wel een tijdje ook diversiteitswoordvoerder geweest. Dus dat heeft u misschien gemist, maar is wel het geval geweest.
Het is nog altijd een bijzonderheid als iemand in de politiek daarvoor uitkwam. In dat kader nog wel even aardig. Ik kwam gisteravond nog even te spreken met Bob van Schijndel. Die natuurlijk de hele homo op de agenda heeft gezet.
Ja, heel goed, heel.
Ja, en die had toen, zelfs toen hij verkiesbaar was voor de gemeenteraad, had hij overal posters hangen van kies een flikker in de raad. En zijn moeder wist toen nog niet eens dat hij homo was. Dus dat was toch wel een bijzondere anekdote.
Ja goed, Bob van Schijndel is volgens mij wel, nou ik schat hem 20 à 30 jaar ouder dan ik. Dus ik ben gelukkig nog van een generatie die daar gewoon open bloot over is. Nou, bloot op zich, daar ben ik wat minder van. Maar, en gelukkig was dat voor mijn ouders in ieder geval ook absoluut geen verrassing. En ook niet qua acceptatie moeilijk.
Okay. Dus, ik wens u nog een hele mooie dag vandaag en misschien op uw werk roze koeken uitdelen. Heel hartelijk dank aan Robert Vlos, de tweede in onze serie De Week van. En dat kunt u voortaan iedere maandag verwachten bij Amsterdam FM. Blijf luisteren, middag editie!